In de achterliggende maanden, gemeente, heb ik meer dan eens de vraag gekregen, niet alleen van onze jongeren, maar ook wel van verschillende ouderen. Wat spreekt u nou eigenlijk zo aan? De Heidelberger Catechismus. Nou, daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen. Wat je aanspreekt in de Heidelberger Catechismus. Ik denk dat ik het eigenlijk maar het beste zou kunnen samenvatten met één opmerking. En dat is de catechismus ons wil vertroosten met de woorden: laat u zaligen. Laat u door God zaligen. Dat is de troost die de catechismus ons wil aanreiken. En wat gaat daar ook een geweldige rust van uit? Van die boodschap van de Heidelberger catechismus: laat u zaligen. De meest ontroerende omschrijving van de zondag vind ik toch die woorden die staan. Laten we maar even naar kijken, gemeente. We zullen vanavond nog wel een paar keer moeten bladeren in zondag 38. Waar dan uitgelegd wordt wat de Heere op de zondag van ons vraagt. Op de dag van de Heere. En dan wordt het hart van de zondag als volgt samengevat. Ik lees dat antwoord maar even in zijn geheel. Eerstelijk dat de kerkdienst of het predikant, de scholen onderhouden worden. Dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente van God naarstiglijk komen. Dus trouw zijn in je eigen gemeente. Dat is wat de Heidelberger Catechismus hier zegt. Maar goed, dat zullen we in zondag 38 nog wel horen. Dan komt het om Gods woord te horen. Dus komen. Horen. Sacramenten te gebruiken. Worden maar aangereikt. God de Heere openlijk aan te roepen. Te bidden, de arme christelijke handreiking te doen. En dan komen die ontroerende woorden. Ten andere, dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken, rusten mag. Rusten. Die toon wordt op de zondag gezet voor de rest van de week. Ik mag van mijn boze werken rust. De Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Laat u zalig. Als voorproef op de zaligheid. Nou, ik hoop dat u dat ook wel eens meegemaakt hebt op de zondag. Dat voor je gevoel de hemel openging, God afdaalde en dat de hemel hier op aarde al geproefd en ondervonden mocht worden. Wat zijn dat van die onvergetelijke momenten in de kerkbank, dat je voor je gevoel maar één stap hoeft te zetten. Je staat in de hemelse heerlijkheid. Dan komt de zondag echt tot zijn recht, of niet tot zijn bestemming. Laat u zaligen. Nou, dat is denk ik, dan spreek ik maar voor mezelf, iets wat mij heel erg aanspreekt in de Heidelberger Catechismus. Die troost. Laat u zaligen. En als je vanuit die achtergrond naar zondag 32 kijkt, dan struikel je eigenlijk als vanzelf al over dat woordje wat staat in die vraag waarmee deze zondag begint. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daar heb je het weer. We hebben zoveel gehoord in de Heidelberger Catechismus. Laat God zichzelf verkondigen aan de hand van de Heidelberger Catechismus, die put uit de schrift, zondag 8. Stalt de Heidelberger Catechismus uit het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan hoor je als het ware tussen de regels doorklinken die woorden die we net lazen: de Heilige Geest in ons laten werken. En dan zijn we bij het stuk van de dankbaarheid gekomen. En jawel hoor, daar begint het weer. We moeten aan de slag. Als ik ergens een hekel aan gekregen heb, gemeente, vergun me dat ik het zo uitdruk, in de achterliggende jaren, ook door ambtelijke ervaring, dan is het wel aan het woordje moeten. We moeten vandaag zoveel. Het begint al op school, de kleuterschool. Het is voor mij nieuw. Ik kan me dat zelf niet herinneren vanuit mijn kinderjaren, dat wij in de kleuterklasse, groep 3 en groep 4, CITO-toetsen kregen. Dat je een rapport mee naar huis kreeg met grafieken en tabellen. Maar goed, dat moet dan blijkbaar vandaag de dag. Gelukkig zijn de veel meesters en juffrouws ook op de Calvijnschool het met mij eens. Dat dat denk ik niet moet. Zo'n benadering van het kind. Laat het kind gewoon in de zandbak spelen. En op het schoolplein. Ze moeten al zoveel. Niet alleen op de lagere school, op de middelbare school. Maar goed, dat kan nog geen kwaad. Maar ook in het bedrijfsleven moet je doelen halen, competities verwezenlijken, targets moeten gesteld worden, winstoogmerk moet worden behaald. En langzaam maar zeker worden mensen uitgeknepen als een sinaasappel. We moeten zoveel. En die wind waait ook door de kerk. Ik denk niet dat de ouderen onder ons het kunnen herinneren dat er in hun jonge jaren conferenties werden belegd, waarin je werd uitgelegd hoe je missionair christen moet zijn, hoe je getuigende gemeente moet zijn, hoe je kinderen geloofsopvoeding moet geven, en ga zo maar door. We moeten zoveel. Het is ook iets wat je meemaakt op het pastorale pad. De keren dat je het als predikant hoort van een gemeentelid. Nou dominee, het mag wel ook iets minder Christus en iets meer christen. Vooral dagelijks en concreet preken. Waar je wat mee kan doen. Weer dat moeten. En nu lijkt het erop dat de Heidelbergse catechismus ons vanavond ook op dat spoor zet. Een stuk van de dankbaarheid. We moeten goede werken doen. We gaan dus aan de slag. Of niet? Trouwens, misschien is u dat ook wel eens een keer opgevallen. Als het gaat om de behandeling van de 10 geboden. Het is vanavond ook vanuit zondag 32 wat lijnen gaan trekken. Vooruit en achteruit. Daar leent deze zondag zich ook voor. Dat zullen we zo meteen ook wel zien. Dan gaan we niet alleen letten op de tijd die voor ons ligt. Wat er staat in elke zondag. Maar ik wil u vanavond al op één ding wijzen. Een woord dat ik zo meteen ga missen in de komende zondag. In de behandeling van de 10 geboden. Zondag 34. Tot en met zondag 44, het grootste stuk bijna van de dankbaarheid. Het woord geloof staat niet in deze zondagen. Het wordt daar gemist. Het komt ervoor in zondag 32. Het woord geloof. Het wordt nog een keer genoemd in de volgende zondag hierna, maar vanaf de behandeling van de 10 geboden komt het woord geloof niet meer in de Heidelbergse catechismus voor. En daarna nog één keer in het gebed. Eén keer. Maar dat is dan ook het enige. Nou, dat versterkt alleen maar de indruk die we nu al beginnen te krijgen van de Heidelbergse catechismus, dat we in het stuk van de dankbaarheid aan de slag moeten. De handen uit de mouwen. En niet alleen op die manier wordt die indruk versterkt, maar als ik zomaar even mijn ogen laat glijden over de 10 geboden die dus de komende maanden aan de orde zullen worden gesteld. Ik noem maar gewoon even wat, kijkt u maar met me mee. Zondag 36, daar valt mijn oog dan net op. Het derde gebod, dat gaat over het misbruiken of maken van de naam van de Heere. Dan wordt ons nogal het nodige voorgehouden wat we wel moeten doen en wat we niet moeten doen. Ik lees het maar even, dat niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam van God niet lasteren, nog misbruiken, nog met ons stilzwijgen, nog met ons toezien, zulke zonden deelachtig maken. In het kort, dat wij de naam van de Heilige God niet anders dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Dan gaat er maar aan staan. Wat we niet moeten doen. En wat we juist wel moeten doen. En zo zou ik die zondagen vanavond even rustig kunnen doorlopen met u. We moeten zoveel. Het geloof ontbreekt in het stuk van de dankbaarheid. Waarvan we toch begrepen hebben, al luisterend naar de Heidelberger Catechismus, dat dat niets anders is dan rusten in Christus. God laten werken door zijn geest in ons hart. En nu we erachter staan, achter het stuk van de verlossing, worden wij dus aan het werk gezet. Eerlijkheid ook gebied ook te zeggen, gemeente, dat dat bij velen vandaag en ook wel bij mijzelf op sommige momenten wel in wil gaan. Dat kietelt ons vlees. Kunnen we wat al gaan doen? Dat kun je op verschillende manieren vormgeven, ook vandaag de dag. Je kan de afslag naar links nemen, activistisch worden. Naar rechts. Dan moeten we vooral eerst het nodige doen in het stuk van de rechtvaardiging. We moeten bekeerd worden. We moeten dat beleven. Zus doormaken. En aan het stuk van de heiliging. Nou ja goed, daar komen alleen maar een aantal van Gods kinderen die stand in het geestelijk leven weten te bereiken. Maar ook dan is het allemaal moeten. Geen geloof, tenminste het woord geloof missen we. We worden in de catechismus heel concreet aan het werk gezet. Laat ik die uitdrukking maar even gebruiken. Ik zal die zondag over de 10 geboden ook heel concreet bepreken. Maar hoe gaan we luisteren? Luisteren met het idee dat het vanavond aan ons wordt voorgehouden en ook in de komende maanden dat we dan teruggaan met het huiswerk naar huis. En dat we de slag gaan, ons best gaan we doen. En onze tekorten laten we dan aanvullen door Gods genade. Maar wij doen wat en God doet de rest. Zou dat nou de bedoeling zijn, gemeente, van de Heidelberger Catechismus en ook van dat woordje moeten? Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Het gevaar is groot dat we inderdaad de komende maanden die kant op schieten. Dat hangt ook in de tijd en in de lucht en die geest ademen u en ik in en uit. En het ligt ons ook eigenlijk best wel om het nodige voor God te gaan doen. Maar dat is nou net niet wat de catechismus van u en mij vraagt en wat we gelukkig ook niet hoeven te doen. In de kerk moet je niks. Dan alleen maar naar God luisteren. Meer niet. Vandaar ook die aanhef, gemeente, in het derde stuk van de dankbaarheid. We beginnen niet meteen met het 10 geboden. De catechismus bouwt er 2 zondagen tussen. Een soort inleiding. Dat is ook heel bewust. Waarin de catechismus ons niet alleen een signaal wil afgeven om voordat wij gaan luisteren naar de 10 geboden ook eerst gaan kijken waar we nu eigenlijk staan in het stuk van de dankbaarheid en hoe zich dat ook verhoudt ten opzichte van de voorgaande zondag. Maar in zondag 33, ik stip het maar heel even aan, worden we ook op onze plek gezet en wordt ook de juiste grondhouding aangewezen met die ene vraag. Wat is nou eigenlijk een waarachtige bekering en uit hoeveel stukken bestaat dat? En als dat dan ingezet wordt met de opmerking afsterven, dan sneuvelt in zondag 33 al direct onze hoogmoed, trots. Een eigen waan. Wat bedoelt de Heidelberger Catechismus dan vanavond met die inzet? Ik wil nog maar even rustig de vraag met u lezen vanavond. En dan plaatsen we dat woordje moeten binnen zijn verband. Wat staat er nou eigenlijk? Er staat: aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdiensten van onze kant, alleen uit genade, door Christus verlost zijn. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? In deze vraag herkent u de drieslag: ellende, verlossing en dankbaarheid. En als ik het antwoord met u even ga lezen, laten we dat maar even doen, dan herkent u nog iets. Dan wordt gezegd daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen, en hij door ons geprezen worden, daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Als u let op welke personen hier gewezen wordt in dit antwoord, dan komt het eerst op Christus aan, daarmee zet het antwoord in. Vervolgens de Heilige Geest, ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld, dus door het beeld van Christus vernieuwd wordt, opdat wij met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Weer die drieslag: Christus, de Geest en God. Deze zondag kent dus twee keer een drieslag: de vraag, ellende, verlossing, dankbaarheid. In het antwoord: Christus, de Geest en God. Dat deelt zondag 32 alleen maar met zondag 1. En daarom moeten we terug naar zondag 1. Voordat we gaan kijken wat de Heidelberger Catechismus met de heiliging bedoelt. Laten we maar even naar zondag 1 gaan, gemeente. Daar wordt gevraagd in zondag 1: wat is uw enige troost, beide in leven en sterf? En die vraag klinkt vanavond aan het begin van de heiliging. Als we nou zometeen gaan luisteren naar het onderwijs van de Heidelberger Catechismus, hoe wij ons leven mogen heiligen voor God, dan gaat het om troost in de heiliging. Dat klinkt heel eenvoudig vanavond. Troost in de heiliging. Maar ik denk namelijk dat ik namens iedereen spreek vanavond die de Heere mag kennen, dat dat misschien wel het moeilijkste stuk is in de heiliging. Om troost te ontvangen uit het dienen van God. Wie heeft er niet met mij? En aan het einde van de dag, als je dan de balans opmaakt, misschien al spreken met je man of vrouw of voor jezelf, dan komt de dag voorbij dat je denkt: dat moest anders. Dat had ik anders moeten aanpakken. Daar had ik moeten spreken. Op dat moment had ik beter kunnen zwijgen. Dat je er zo bekaard van afkomt. En met dat teleurgestelde gevoel buigt voor God met schaamte, schuldbesef. En dat we de dagen kunnen tellen, misschien wel op één hand, waarin we aan het einde van de dag ons mochten verheugen in God, die we in de achterliggende dag met blijdschap mochten dienen. Wie kent niet die verleiding om in het zelfbeklag te beginnen en met zelfbeklag te eindigen en dat te houden voor het ware geestelijke leven? Terwijl het geestelijke leven volgens Paulus is: dient de Heere met blijdschap. Troost met het oog op de heiliging. En wat opvalt, als het gaat om die drie slag, laten we het maar even lezen in zondag 1, dan wordt er gezegd dat ik met lichaam, met mijn ogen, mijn handen, mijn voeten, mijn hart, mijn gevoelens, mijn gedachten, er zit wel in de heiliging, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven, dus ook morgen op de werkvloer. Als je op je fiets stapt om samen met je klas of jaargenoot op weg te gaan naar de Mannix of naar een andere school. Als je morgen achter de strijdplank staat. Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en in het sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Daar hebben we hem, Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt. Dat is de verlossing. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Weer de verlossing. En alzo bewaart de heiliging. Dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Het werk van de vader. In de heiliging. Alle dingen, morgen, woensdag, vrijdagavond, zaterdag, alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. Een opmerking die we ook tegenkomen in zondag 32 vanavond, dat ik uit de vruchten van mijn geloof verzekerd word. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Als ik zondag 1 goed begrijp, gemeente, dan ligt de spits van de troost in de heiliging. Niet in de vraag of ik het eigendom van Christus wel of niet geworden ben. Ja, daar begint het mee. Maar daar stopt het dus niet. Dat is de portaal, de deur. Naar de tere vrezen des Heren, de omgang met de levende God. Kijk, dan krijgt dat woordje moeten in zondag 32 al meteen een hele andere klank. Ik moet niet van mezelf heilig zijn. Ik moet dat ook niet omdat anderen dat van mij verwachten. Ik moet dat in de eerste plaats van God. Van God moet het. Het is allemaal willekeurige greep gemeend. Uit de vele schriftpassages, tekstverwijzingen die daarop wijzen. Ik denk aan het refrein in de wetten van Mozes. Zijt heilig, want ik de Heer uw God ben heilig. Je komt het bijna op elk moment tegen. Als de Heer een gebod van Mozes, bij monden van Mozes heeft neergelegd in het volksleven. Uitgelegd heeft wat de achtergrond daarvan is. Bijna altijd wordt dat afgesloten met die opmerking. Zijt heilig, want ik de Heer uw God ben heilig. En het verbaast dan ook niet dat het Nieuwe Testament heel vaak op deze woorden teruggrijpt. Soms ook letterlijk citeert de brieven van Petrus of soms daar ook naar verwijst. Paulus vaak ook. Om te onderstrepen dat de Heer in het Oude en in het Nieuwe Testament, als het gaat om de heiliging en de toepassing van zijn woord in het dagelijks leven, diezelfde heiligheid van ons vraagt als wat hij eeuwen geleden al vroeg aan het volk Israël. Ik denk aan die opmerkingen in de Hebreeënbrief. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Let u er even op. De Hebreeënbrief zegt niet zonder het bloed van Christus zal niemand God zien. Dat had hij ook kunnen zeggen. Dat doet hij ook wel op een andere manier. Maar met diezelfde kracht, met diezelfde bewogenheid en met diezelfde ernst spreekt Gods woord op dat moment over de heiliging. Ik denk aan Jacobus. Die het ons voorhoudt. Je kan je mond vol hebben over geloof. Maar Jacobus zegt heel nuchter, laat eerst maar eens je leven zien en dan praten we verder. Toon mij uw werk. En ik zal zeggen of u gelooft. Je draait het om. Hoe zat dat bij die rijke jongeling ook alweer? Jezus zei niet tegen die jonge man, je begint verkeerd. Je bent alleen maar bezig met het doen. Nee, de zaligmaker ging erin mee. En dat was ook ongekunsteld en onbevangen. Daar zat geen verborgen agenda achter. En hij zegt tegen de jongen, je moet nog één ding doen. Verkoop alles wat je hebt. Deel het aan de armen. Dat is de heiliging. Heb je naaste lief als jezelf. Neem je kruis op. En volg mij. Ik denk ook nog maar een laatste voorbeeld te gebruiken. En wat de Heer Jezus ons voorschildert op die jongste dag. Wat er dan zal plaatsvinden. De zaligmaker die scheiding gaat aanbrengen tussen die grote mensenmassa die door de engelen zijn samengegroepeerd rondom Gods troon. Dan klinkt het oordeel op grond van de werken. Dan zegt de Heere Jezus, u hebt hen geherbergd en u herbergde mij. U gaf hen eten en drinken. U gaf het aan mij. Kom in. En tegen de rest die buiten blijft, zegt de zaligmaker niet, je geloofde niet in mij. Nee, je leefde niet volgens de wetten van God. Niet heilig. Kijk, daar plaatst dat woordje moeten vanavond in zondag 32 meteen in een heel ander licht. Het moet van God. Ik trek maar heel even de lijn naar voren, gemeente. Naar de zondagen die staan te wachten. Uitleg van de 10 geboden. Ik denk dat het goed is dat we vanavond die afspraak met elkaar maken. En ik zal dan ook regelmatig die opmerking maken. Gemeente, wat hier staat, dat is niet mijn mening. En ik beloof u, als ik concrete voorbeelden noem, dat ik dat ook ga onderbouwen vanuit de schrift. Maar luistert u dan wel met de oren, dit moet van de Heere. Dit vraagt de Heere van mij in 2018. Waarom moeten wij dan goede werken doen? Heel eenvoudig, we zijn het aan God verplicht om die te doen. Al is het alleen maar vanwege het feit dat God u daarvoor geschapen heeft. Om zijn lof te bedoelen. Kijk, als we zo tegen dat woordje moet eraan kijken, omdat het moet van God, dan staan we in zondag 32 ook meteen op een ander niveau, gemeente. Dan wil zondag 32 ons vanavond niet werpen op onszelf. Maar dan is het goed om in die uitleg die de catechismus hier vanavond geeft, in die vraag ook de lijnen te gaan volgen die de catechismus ons voorhoudt en wil doortrekken. Waarom wordt hier nou terugverwezen naar die eerste twee delen in de Heidelberger catechismus in die vraag? Ik wil die vraag nog maar een keer met u lezen. Er staat, aangezien wij uit onze ellende zonder enige verdiensten onderzijds uit louter genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Je kan die woorden zo lezen, de Heere Jezus heeft nu vooral alles voor ons gedaan en nu zijn wij aan de beurt om zelf aan de slag. Nou, laat die gedachte maar varen. Nee, de Heidelberger Catechismus wil ons keer op keer als zondag 32, 33, 36, 38 de 10 geboden worden uitgelegd. En het woord van God klinkt, gij zult niet ons brengen bij de troost. Wat is nou de troost? Als het zesde gebod wordt uitgelegd. Wat is nou de troost als het negende gebod wordt uitgelegd? Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Nou, ik denk dat we allemaal wel krassen op onze zielen bestaan van roddelen, laster, of niet? En dat wij dagelijks moeten bidden, Heere, zet een wacht voor mijn lippen. En dat we soms ook hele bewuste keuzes moeten maken om maar elders niet een keertje te gaan koffie drinken, wetend wie daar zit. En we worden zo meegesleurd in de laster en de roddel. Bescherm jezelf. Dan maar geen gezellige ochtend. Maar wat is daar nou de troost van? Nou, wat opvalt in dit antwoord en in de vraag van zondag 32 is dat die drieslag terugkomt. Ik wil het maar even rustig met u lezen, gemeente. Als er verwezen wordt naar de ellende en de verlossing daaruit, dan wil de catechismus zeggen, we kunnen alleen maar in de heiliging praten vanuit de verzoening. Vanuit zondag 5 en 6. Waar het werk van Christus de middelaar ons werd voorgehouden. Dat hij niet alleen de schuld van een zondaar verzoend heeft bij God. Maar dat hij ook voor die zondaar geleefd heeft voor Gods aangezicht. En dat de zaligmaker vanuit dat leven, door zijn geest, ons wilt leren leven tot eer van hem. Denk aan de woorden uit Johannes 15. Zonder mij kunt gij niets doen. Daar begint al de troost op te lichten. Waarom wij goede werken moeten doen. Opdat we daarin de verbondenheid met Christus beoefenen. Tot in het dagelijks leven toe. Wat is dat een zegen, gemeente? Dat de zaligmaker zich niet alleen wilt leren kennen hier onder de prediking van het woord. Of als je 's morgens vroeg of 's avonds laat gebogen zit over je bijbeltje. Maar dat je ook omgang mag hebben met de zaligmaker in het dagelijks leven, in je werk. Daar waar het op aankomt. Hoe dien ik nu de Heere? Het is niet alleen nodig om wat dat betreft eens terug te gaan kijken. Waar staan we nu in zondag 32? We staan op het fundament van de verzoening als het goed is. Maar in die zondagen daarna, zondag 7 tot en met zondag 23, werd ons ook de rechtvaardiging uitgelegd. En wat opviel bij die twee zondagen, zondag 7 aan de ene kant en zondag 23 aan de andere kant, dat daartussen die zondagen uitgestald werd. Het werk van de Vader, de Zoon en de Geest. En ons werd voorgehouden als de beloften van het evangelie. Wij hadden dat eerst nodig, gemeente. Die zondag. Eerst horen wat God belooft. Voordat we vanaf zondag 34 gaan horen wat God van ons eist. Wat Wat is de Heere daarin genadig, vindt u niet? Dat in de kabinetten van het evangelie in zondag 8 tot en met zondag 22 het machtige werk van de drie-enige God uitstalt. Met het oog op ons dagelijks leven hier en nu. Mag ik even met u kijken naar wat de drie-enige God belooft in die zondagen. Kijkt u maar even met me mee. Zondag 10. Belofte van de Vader met het oog op de heiliging. Belofte van de Vader. Er wordt gevraagd in zondag 10, als het gaat om de belofte van de Vader, en ik kijk met u naar vraag en antwoord 28, waartoe dient ons te weten dat God alles geschapen heeft en nog steeds door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, nou, daar heb je de heiliging. In alle tegenspoed geduldig. En wat nog moeilijker is, dat wil ik even met u lezen. In voorspoed dankbaar zijn mogen. God danken in de voorspoed. Het is misschien nog wel moeilijker dan geduldig zijn in de tegenspoed. Dan lees ik het even verder. In alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben, goed van God blijven denken, spreken, hopen en verwachten op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog kunnen roeren, nog kunnen bewegen. Daar hebben we een van de beloften van God de Vader met het oog op de heiliging. Waarom moeten wij goede werken doen om een goed toevoorzicht op God de Vader te kunnen krijgen en bewaren? Daarom. Een van de beloften van de Zoon. Kijk er met me mee, we blijven bij zondag 11. Er wordt gezegd over de Zoon. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat Hij ons zalig maakt van al en van al onze zonden verlost. En dan staat daar geen punt, dan gaat het verder. Daarnaast dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Met andere woorden, dat heel ons leven, elke dag, dag en nacht, alleen maar gericht is op Christus, onze zaligmaker. Daarom moeten we goede werken doen. Opdat Christus in u, jou en mij gestalte zou krijgen. De derde persoon, kijk even met me mee naar zondag 20, de zondag die gaat over de Heilige Geest. Staat in zondag 20, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. Waarom? Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Dan staat er geen punt. Dat zou dan betekenen dat ik alleen voor mijn zonden en mijn schuld Christus nodig zou hebben. Maar het werk van de Heilige Geest valt in tweeën uiteen. Het is het toe-eigenen van wat in Christus is en het wegnemen wat van mij is, die schuldovernemende borg. Maar dan staat er ook, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijf. Daarom moeten wij goede werken doen. opdat de geest van God bij mij eeuwig blijft. In dit leven, bij het naderen van de dood, als ik de doodsjordaan word overgezet onder leiding van de Heilige Geest, maar ook daarachter, als ik onder diezelfde leiding van diezelfde geest, ik denk aan een moment uit de brieven van Paulus, de liefde, de diepte van Gods liefde ga onderzoeken en daarvan de drie enige God de eeuwigheid de tijd voor krijgt. Om daarvan te genieten. Daarom moet ik goede werken doen. En daarom kan ik ook goede werken doen. Als ik in de heiliging ga putten uit de belofte van het evangelie. Laten we ook de komende maanden gaan luisteren, gemeente, naar de uitleg van de 10 geboden. Tegenover elk gebod staat eerst een belofte. Eerst een belofte, dan het gebod. Dat hebben we nodig om meteen het mes van het woord te laten zetten bij elk gebod in de wortel van ons eigen gerechtigheid. Dat als de Heer het tegen ons zegt, al luister het naar de 10 geboden, gij zult niet de gedachte bij ons post gaat vatten, dat wij het nu wel even gaan maken. Maar dat we, om het in de taal van de catechismus te gaan zeggen, te beoefenen, leer ons armen zondaren in onszelf al ons vertrouwen alleen op u te stellen. En wat is dat, een rijk leven of niet? Als we zo in de heiliging niet aan de slag gaan, maar zuigend aan de bloemen van het evangelie, de nectar opnemen. En dat is de liefde en de gewilligheid, de kracht van Jezus Christus, die getrouwe zaligmaker. Om zo heilig te worden, door in ons dagelijks leven steeds meer te gaan lijken op hem. Mag ik het vanavond eens zo vragen, gemeente, krijg je er al zin in? Het uitleg van die 10 geboden. De verbondenheid met de drie enige God in het dagelijks leven te gaan beoefenen. Let u er trouwens op dat de Heidelberger Catechismus hier niet meegaat met de gedachte die vandaag de dag wel rondzinkt, ook in onze gezinten, dat de heiliging weggelegd is voor een aantal vergevorderde christenen. Daar wil de catechismus niks van weten. Dat kunt u trouwens ook zien aan de opbouw van de Heidelberger Catechismus. Ik stipte dat net al heel even aan. Zondag 7, dat geloof dat uitgaat en zich mag richten op alle beloften van het evangelie die in zondag 8 tot en met zondag 22 worden uitgestald. En zondag 23, die ambt van het geloof die weer naar binnen gaat. En ik heb toen gezegd, tussen zondag 7 en zondag 23 ligt geen seconde tijd. De eerste zucht naar God door het geloof rechtvaardigt een zondaar. Eerste oogopslag naar Jezus. En een zondaar is volkomen rechtvaardig voor God. Of hij de troost daarvan ondervindt, dat, mag ik dat vanavond eens zo zeggen, gemeente, misschien ook wel een beetje prikkelend, dat hangt af van de heiliging. Denk maar aan de schriftlezing van vanavond. Petrus ons oproept in dat eerste vers om alles af te leggen. En te rusten op hem die uitverkoren en dierbaar is, maar dat gaat ook samen met die oproep. Om te doden wat van ons is. Is dat niet de oorzaak van een wegkwijnend geestelijk leven in onze dagen? Dat de beloften van het evangelie die in het woord van God zo rijk worden uitgestald, zo weinig worden gebruikt met het oog op het dagelijks leven. Zondag 32 steekt in bij elke stand van het geestelijke leven. De pas beginnende en de vergevorderde. Let u ook maar even op, en dat is het laatste voor vanavond. We moesten heel wat laten liggen, maar dat wil ik er wel even uitlichten. Let u even op de manier waarop dat dan ook heel pastoraal wordt uitgewerkt in dat antwoord, dat is het slot. Er staat in het slot van antwoord 86 daarna ook dat elk bij zichzelf, niet alleen de vergevorderde in de genade, de vaders en moeders in Christus, maar ook de zuigelingen, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Hoe moet ik die woorden lezen vanavond? Betekent dat wanneer wij zondag 34, 36, 38 doorwandelen, al luisteren naar de Heidelberger Catechismus, op enig moment ook voor onszelf even een pas op de plaats gaan maken en naar ons eigen leven gaan kijken om te ontdekken of er dus ook vruchten van de heiliging in ons leven te zien zijn? En als we die door genade bij onszelf mogen constateren, dat we dan ook daar de zekerheid en de troost uit mogen ondervinden. Dan laat ik u een voorbeeld geven vanavond om dat duidelijk te maken. En ik kon er geen betere bedenken dan een voorval wat we in de achterliggende zomer meemaakten op ons vakantieadres. We ontdekten, niet zo heel erg ver bij ons vandaan, een Italiaanse ijsboer. En de buitenkant zag er prachtig uit. Terras ook. En als je er dan gaat zitten, dan krijg je zo'n kaart voor je. Met prachtige foto's. En je loopt die kaart zo door en je zegt tegen elkaar, nou dat lijkt me een lekker ijsje. Dan moet je deze foto eens zien. Zo kunnen wij in de komende tijd gaan kijken naar ons leven. Of we de vruchten zien. En misschien heeft u dan ook gelijk, ook nog, dat wil ik u toegeven, dat die vruchten er zijn. Maar je kan op dat terras een uur naar die kaart blijven kijken en elkaar lekker maken, dat is een lekker ijsje. Het is denk ik toch beter om dat ijsje te bestellen en van te gaan eten, of niet? Dat maakt nou het verschil. Als we nou in de komende tijd gaan luisteren naar de Heidelberger Catechismus, de uitleg van de 10 geboden en de vruchten die horen bij de gemeenschap met Christus. En ik wil er zo willekeurig even een paar noemen. Zachtmoedigheid. Gij zult niet doodslaan. Reinheid. Gij zult niet echtbreken. Matigheid. Gij zult niet begeren. Heiligheid, gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Dan kunnen we misschien voor onszelf gaan turven, de balans opmaken, saldo neerzetten. We kunnen al luisterend naar die zondagen ook tegen elkaar zeggen, wat ligt daar toch zo'n zoete smaak in de zachtmoedigheid, de vrucht van de Heilige Geest. Want die vrucht die wordt tot in de ware wijnstok. En dat is Christus. En ligt daar niet de kracht van de zekerheid? Die vrucht is gericht op de wortel. Haal een vrucht weg en een boom blijft staan. Haal de takken weg en de stam blijft staan. Haal de stam weg en de wortel blijft leven. Maar wat als een vrucht en een tak en een stam geen wortel meer heeft? Dan is alles dood. En dat is de troost waar we in de komende maanden naar op zoek moeten gaan, al luisterend naar de 10 geboden. Al worden we misschien heel concreet soms op ons nummer gezet, laat dat dan ook maar gebeuren. Maar als de troost is om ons te leren, zonder mij kunt gij niets doen. Dan heb ik dat blijkbaar nodig, want dan hanteert de grote landman het snoeimes in mijn leven. Om me nog meer te verbinden met de wortel die Christus is. Daar ligt de zekerheid. In de verbondenheid met hem. En daarom alleen kunnen we het vanavond ook tegen elkaar zeggen. We moeten goede werken doen. Want de drang vanuit de wortel, die sappen die omhoog gestuurd worden door de stam en door de tak. In het leven van hem of haar die ingelijfd is met Christus. Die willen maar één ding in het leven van Gods kinderen laten zien. Namelijk dat het leven tot bloei komt. En dat het vruchten gaat dragen. Vruchten die wijzen op de heerlijkheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.